dat het lukt om daadwerkelijk die echt goed aan te sluiten bij wat die vader nodig heeft. Door goed te luisteren, dat open gesprek te voeren. Flexibel op te gaan met het combineren van werk en de afspraken die je hebt.
Welkom bij Generatie Veerkracht. Mijn naam is Cliff Mostert en vandaag gaan we het hebben over de rol van de vaders. Doen vaders minder in de opvoeding? En wat zijn de grootste ergernissen van vaders als ze met jeugdprofessionals in gesprek gaan? Vandaag de gast Hans Hogewind. Hans Hogewind is klinisch kinderpsycholoog. Welkom.
Dank je.
Wat leuk dat je er bent. Ik vond het een leuk onderwerp. Eigenlijk een onderbelicht onderwerp als ik erover nadenk. De man in de zorg. Nou, we gaan het hier uitgebreid over hebben. Ik stel altijd eerst de vraag. Vertel eens, wat zou je zijn geworden als je geen psycholoog was geworden, denk je, Hans?
Ja, dat weet ik wel. Acteur. Al mijn hele jeugd had ik de passie om op het podium te staan. Helaas was ik het niet geworden met de eerste audities. Dus toen ben ik rechten gaan studeren.
De audities voor de toneelschool?
Ja.
Ah,
ja.
Welke stad?
Amsterdam.
Ah ja.
Ja, tot de derde ronde.
En zeiden ze ook waarom je was afgewezen?
Ze vonden me nog een beetje jong. Ja, dat was ik ook.
Maar het kan nog steeds, hè?
Zo is het, ja. Ja.
Maar oké. Acteur. En waarom zou je acteur willen zijn in een ander leven?
Om me echt te proberen te verplaatsen in die andere persoon die je dan moet spelen.
In principe doen we dat ook binnen de zorg. We zijn nog steeds aan het op de stoel aan het zitten van de cliënt. Hoe is dat eigenlijk voor anderen om je zo te voelen? Hoe kunnen we in jouw wereld meegaan? Dus op zich heeft dat ook wel overlap.
Absoluut. Zeker. Daarom vind ik dit vak ook zo leuk. Ja.
Je zegt van ik hou van acteren. En ik dacht van in welke mate moet je ook eigenlijk acteren als psycholoog in het contact met andere cliënten? Dus zijn we wel eens aan het acteren als psycholoog? Of mogen we wel acteren als psycholoog in contact met cliënten?
Ja, acteren is een gevaarlijk woord in deze context. Want een van de echte effectieve factoren is het echte contact.
Integriteit, ja, klopt.
Integriteit, echtheid in het contact. One of the common factors noemen ze dat. Dus daarin niet zozeer acteren, maar wel een kant van jezelf aanspreken die aansluit bij wat er dan nodig is. Misschien is dat passender. Ja,
ik had hier dus psycholoog Erik Jongman een tijdje terug. En toen hadden we het over manipuleren. In welke mate mag je manipuleren binnen je contact met... Hij werkte dan met jongeren uit de stad. En toen zei hij, nou soms zet ik dat bewust ook in. Dat ik wel bewust een beetje een soort van iemand ga prikken. Of juist heel positief ga zijn. En die was daar best wel... Die had daar wel een brede opvatting in van, nou, je mag dat best inzetten als het maar gaat om iets bij die ander positiefs uit te laten rollen.
Ja,
dat vond ik wel interessant.
Ja, zeker. Ja, ja, ik ben het daar ook mee eens, hoor. Ik denk wel dat het tegelijkertijd belangrijk is dat je daar ook weer open over bent. Dus je kan best een beetje prikken, maar als je het even ondertitelt van, hey, ik ga nou even toch een kant van jou aanspreken waar je misschien even boos van wordt. Ga kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, dat eigenlijk wat je ook dus doet als acteur. Dat je iemand probeert te prikken. Binnen je werk ben je ook acteur. Dus jij speelt ook wel eens acteursrollen, toch? Om mensen op te leiden.
Ja.
En daarin zei je al een keer toen ik je sprak, dan probeer ik ze ook uit te dagen.
Exact, ja.
En jij werkt al ruim 15 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Kun je ons meenemen naar het begin wat jou trok in dit vakgebied?
Ik heb altijd al interesse gehad in mensen. Waarom doen ze wat ze doen? Hoe verhoud je je in hoe je je voelt ten opzichte van hoe je je gedraagt? Hoe werkt dat eigenlijk? Dus veel hoe vragen. En vanuit die interesse ben ik eigenlijk meer gaan lezen en ook de psychologie gaan studeren over.
En je moest natuurlijk die afwijzing van de toneelschool moest je ook nog een plek geven natuurlijk. Dus ik dacht misschien
speelt ook een rol. Ja.
Door mezelf te begrijpen.
Ja, Nou,
ongeveer.
Nou, maar het serieuze antwoord is dat wel, ik denk ongeveer 70% van de mensen die psychologie gaan studeren ook wel een beetje aan zichzelf gaan werken en willen werken. En ik denk dat dat daar niks mis mee is. Wat ik wel heb geleerd de eerste keer dat ik in de psychologiebank zat, was een hoogleraar die zei ook van, ja, het is echt belangrijk dat je ook gewoon open over jezelf kan praten en durf daarover na te denken. Ja.
Je moet jezelf ook kennen op een manier. Om andere mensen te helpen, moet je ook jezelf een beetje kennen, denk ik.
Ja.
Klopt dat?
Ja. Ja.
Hey, en wat ik ook een saillant detail vond aan jouw carrière als psycholoog, je hebt ook in Shanghai 2 jaar gewerkt. Wat heb je daarvan meegenomen qua opvoeding en cultuur?
Dat was een interessante tijd. En ook een spannende tijd. Ik dacht, ja, wat weet ik nou van de mensen die ik tegenkom? Allerlei verschillende, veel expat kinderen, expat gezinnen vanuit allerlei culturele hoeken die daar woonden. Als je er niet zoveel van af weet, hoe kan je dan andere mensen helpen? Dat was eigenlijk mijn verwachting en ook een beetje de angst. En wat ik daar geleerd heb, is door dat oprechte contact waar we het net over hadden, door dat aan te gaan en ook echt die interesse te tonen, en die ik ook had en heb, lukt het goed om mensen verder te helpen.
Ja, het is grappig dat, dus maakt niet uit welke cultuur of zo, maar vooral ook als er iets is in de hechting dat ik vaak geneigd ben, vaak voel aan cliënten, dat zij heel erg een radartje hebben van wanneer je niet integer geïnteresseerd bent. Dus dat ze dan heel erg soort van denken, ze hebben het helemaal door als je eigenlijk te veel acteert, hebben vaak cliënten dat wel door.
Ja.
En ja, dat ik werk met in speciaal onderwijs. Dus dan werk ik vaak met kids die al problemen hebben in de hechting hebben gehad. Mm-hmm. En die denken dan echt van, als je niet oprecht bent, van ja, dit werkt niet voor mij. Wie ben jij? Pas als je echt eerlijk bent en jezelf bent, dan ontstaat er wat.
Ja.
En ja, dat heb jij ook ervaren. Dus,
ja, mooi dat je dat zegt. En hoe moeilijk dat ook is,
ja.
Daar moet ik ook meteen aan denken. Van hoe lastig is het om echt jezelf te zijn?
En wat is jezelf zijn? Want we zijn toch ook weer steeds anders bij iedereen. Ik ben altijd wel geneigd dat ik wel dat ik wel een beetje de persoon ben die hetzelfde zou doen als tegen koning Willem-Alexander dan tegen jou. Zeg maar, ik zou denk ik altijd dezelfde manier benaderen. Of cliënt, dat ben ik geneigd om te denken van mezelf, maar dat weet ik niet zeker.
Okay.
Wat denk jij? Stel je voor,
over mijzelf?
Ja?
Ik zou me wel een beetje anders gedragen, ja.
Dus toch wel iets meer pleasen misschien.
Ja, ik pas me altijd eerlijk gezegd wel aan de persoon die ik voor me heb zitten.
Maar dat doen we altijd, toch?
Ja, ja wel. Ja.
Ja, dus, en dan wie is jezelf zijn als je jezelf moet zijn? Lastige vraag.
Hey, en in dit gesprek ben ik me ook aan het aanpassen aan jou.
Ja, we zijn ons constant de hele tijd aan het aanpassen aan alles. Gevaren aan het inschatten. In ieder geval, jij zat in China. Spreek je Mandarijn ook nu?
Yijianjian. Een heel klein beetje.
Ah ja, oké. Okay. Yijianjian. Ik dacht dat je dat zou betekenen niet echt. Maar een klein beetje.
Nou, dus. Dat is ook een beter passend antwoord. Maar ik weet niet wat dat is in Chinees.
Ja. Hey, en wij werken in een sector waar heel veel vrouwen werken. En wij zijn 2 mannen. En hoe heb jij geleerd je als man te verhouden?
Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ja, om eerlijk te zijn, ik werk in een omgeving waar ongeveer 95% vrouw is. En dit gesprek nodigt natuurlijk ook uit om daar heel ongedifferentieerd antwoord op te geven. Dus ik wil beginnen met te zeggen dat ik enorm waardeer de manier waarop vrouwelijke collega's samenwerken.
Shout-out naar alle vrouwen.
Absoluut.
Ja, okay.
Absoluut. Die staat.
Maar we mogen ook wel een keer. Waarom ik erop aanging is omdat het een beetje onderbelicht is, namelijk de rol van de vader. En het feit dat wij mannen zijn in een sector waar heel veel vrouwen werken. Maar ik snap geheel dat je deze disclaimer natuurlijk even zegt.
Ja, natuurlijk. Dus in dat warme bad van samenwerken en samen het goede doen, de cliënten helpen die de hulp echt nodig hebben. En daar ook je goed bij voelen. Dat is ook belangrijk. En dat met elkaar aangaan. Dat is mooi. Maar is dat altijd wat er precies nodig is? En ik denk dat daar mijn mannelijke identiteit, daar heb ik me ook toe moeten leren verhouden. Hoe ben je als psycholoog? Dus niet welke rol je aanneemt, maar welke kant gebruik je van jezelf in het gesprek en het contact met de ander. En dus ook, hoe verhoud je je tot je collega's? Mag je af en toe die foute grap een beetje maken? Of die vader even een por geven, omdat je weet van, hey, dat is onze taal nu eventjes en dat wordt gewaardeerd. Of het gesprek wat korter maken dan keurig de drie kwartier of het uurtje wat ervoor staat. Omdat dat gewoon nou eenmaal is wat beter past.
Maar en spreken we dan andere talen? Dus spreken mannen een andere taal dan vrouwen?
Als het gaat over elkaar proberen te begrijpen. Ik denk dat mannen en vrouwen een andere taal spreken. En dat gaat net zoals die culturele verschillen waar we het net over hadden.
Ja, dat dacht ik ook al aan.
Hoe ga je daar het gesprek over aan?
Ja.
Dat ook belangrijk is.
Ja, bijvoorbeeld het stigma dat mannen eerder geneigd zijn om hun gevoelens voor zich te houden dan waarin vrouwen zich vaker in de ontwikkeling en in de jeugd al gewend zijn om over hun gevoelens te praten.
Ja.
Toch? Dat is al een voorbeeld van dat het dan misschien ook moeilijker is om daar überhaupt over te praten als man.
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik daar zelf, als ik naar mezelf kijk, ook in veranderd ben. We hadden het net over dat je aanpast in het gesprek met je gesprekspartner. Daarin heb ik ook geleerd met de vrouwelijke gesprekspartners hun taal wat meer te spreken. En tijdens mijn studie en verdere opleiding heb ik steeds meer proberen te zoeken van, ja, maar wat is nou de mannelijke Hans en hulpverlener taal? En welke taal is dan die van collega. Dat is iets waar ik ook supervisie bij heb gehad. Onder andere bij Erik Jongman, die je net waaraan je refereerde.
Ja,
en het ook hierover gehad. En dat was waanzinnig interessant.
En wat zei hij daarover dan? Weet je dat nog?
Hij was heel openhartig ook dat het voor hem een zoektocht is geweest.
Ja, kan me voorstellen.
En dat alleen al heeft
hij
mij
is ook heel direct
geholpen.
Namelijk.
Ja.
Hij kan heel direct zijn.
Ja, ja.
Waar ik aan moet denken, ik werk natuurlijk ook met allemaal vrouwen. En als zij binnenkomen, zeggen zij bijvoorbeeld, hey, wat heb je een mooie broek aan? En dan komt iemand anders weer en die zegt, wat een leuk truitje, wat een mooie kleur. En dan zit ik altijd van, hé, maar al dit, als we het over die twee verschillende talen hebben, dan denk ik, deze taal, die spreek ik helemaal niet. Die van die complimenten, zeg maar, leuke broek, laat me met rust, het is ochtend. Ik wil eerst koffie drinken voordat we met elkaar gaan socializen.
Ja, of dat je de verjaardagen uit je hoofd moet kennen.
Precies.
Of weten hoe de kinderen heten.
Precies. Ja. En nu, als er iemand jarig is, dan moeten we met z'n allen een cadeautje halen en zo. En dan dat soort dingen. En dan zeg ik, ja, maar we zijn toch gewoon heel aardig naar diegene. Dat is toch het belangrijkste.
Ja.
Maar ja, misschien kan ik daar nog wat meer in leren. En ook een ander grappig ding is eigenlijk, je had het al over een beetje die humor. En dat mannen misschien een soort van andere vorm van humor hebben. En als ik bijvoorbeeld langs iemand, een docent van die op mijn schoolwerk loopt, en het is een jongen van mijn leeftijd, dan geef ik die een duwtje.
Ja.
Maar als dat een vrouw zou zijn, of iemand van mijn leeftijd, dan zou ik dat duwtje nooit geven.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik, ja, toch weer die taal. Dat is een andere soort taal. Want eigenlijk is het duwtje bedoeld van een soort van stoeiduwtje.
Ja.
Van, hey, eigenlijk vind ik je een aardige pik, maar daarom geef ik je een duwtje.
Ja, dat zijn verschillen van hoe je met elkaar omgaat en welke taal je dus spreekt. Dat kan lijfelijke taal zijn of verbaal.
Misschien is dat het, ja. Is het wat lijfelijker met mannen onderling?
Ja, ik denk dat het ook goed is om daar af en toe, hè, dat noem je dan metacommunicatie, dat je even uit het gesprek stapt of voordat je het gesprek aangaat, even afspraken maken. Wat werkt voor jou? Dat doen we ook met kinderen. Wat zijn wat ze op school nodig hebben? Wat zijn je leerbehoeften? Prachtig woord. Maar daarmee vang je wel snel. Daar wordt ook meestal op geknikt als je zegt van, oh, dat gaan we onderzoeken. Wat jouw leerbehoeften zijn. Want iedereen heeft een eigen manier van wat bij hem of haar past. En dat geldt ook in het contact. Ook in dit contact wat wij nu met z'n tweeën hebben.
Ja. Hey, laat het over vaders hebben. We hebben het nu over mannen en vrouwen en hoe we daar verschillende talen hebben misschien. Maar we gaan het hebben over vaders. Ik vroeg het al in de intro. Klopt het dat vaders minder doen in de opvoeding?
Daar zijn twee antwoorden. En dat kan over de tijd gaan en dat kan ten opzichte van de vrouw gaan. Als we die proberen alle twee te vangen, dan denk ik dat vaders door de afgelopen eeuw heen een veel belangrijker rol zijn gaan spelen in het gezin. Waar ze vroeger meer aan de pedagogische zijlijn stonden, nemen vaders nog steeds nu steeds een belangrijker rol in. Maar alsnog, als je kijkt naar het aandeel dat moeders hebben ten opzichte van vaders in de opvoeding, dan is er nog een groot verschil. En zeker in de jonge leeftijd, hè, ook uit onderzoek komt naar voren dat ook ten opzichte van andere landen zelfs, dat vaders minder een aandeel hebben. Bijvoorbeeld het aantal minuten dat een vader besteedt aan de zorg voor de kinderen ten opzichte van elk uur dat de moeder besteedt, is in Finland en Zweden ligt dat rond de 50. En in België rond de 40. En in Nederland rond de 27. Dus 27 minuten waarin vaders ten opzichte van een uur dat moeders bezig zijn met hun kinderen interacteren.
Maar dus die Scandinaviërs zijn in elk lijstje, staan ze altijd boven ons. Mm-hmm. Maar zei je ook dat de Belgen ook op 2 staan? Of zijn boven ons staan?
Ja.
Want ik las ook wel weer dat ik ergens las ik een soort van onderzoekje dat de band van kinderen en ouders in Nederland echt heel erg hoog is ten opzichte van andere landen. Dus het contact, dat die heel goed is.
Ja, dus dan heb je het over de kwaliteit.
Ja, de kwantiteit. Excuse, natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat was een uitstapje, maar ja. Ja.
Nou, dat is goed nieuws. Ja. Dat is belangrijk.
Dat doen we wel goed.
Ja,
heel efficiënt.
Is dat goed genoeg? Ja, heel efficiënt. Ja. Ja, in ieder geval is het anders tussen
over mannen
vaders
gesproken, heel efficiënt. Want dat is belangrijk, toch?
Belangrijk. Efficiënt. Ja, nou, dat vinden ze wel fijn. Als het maar duidelijk en efficiënt is.
Want als we het hebben over de vaders in de gezinnen vandaag, is die rol, je zei het al een beetje hoor, maar is die rol nog veranderd in de loop van de jaren? En hoe komt dat, denk je?
Ja, die rol is zeker veranderd. Ik heb hier een boekje liggen van Ivan Jablonka over, dat heet Mannen die deugen, op zoek naar een nieuwe vorm van mannelijkheid. En ik denk dat boek heel goed beschrijft hoe dat is gegaan in de geschiedenis waarin feminisme meer naar voren is terecht ook en heel goed groter is geworden. Dus waarin eigenlijk feitelijk vrouwen een veel prominentere rol en meer rechten en terecht ook meer rechten hebben gekregen. Nog steeds niet genoeg, als je het aan mij vraagt. Maar waarin de man min of meer dezelfde rol heeft behouden. En dus eigenlijk is het een uitnodiging van hoe ga je verhouden als
man. De man heeft nog stilgestaan en de vrouw is al meer geëvolueerd bijna.
Ja.
En waarin de man nog in een soort van idee zit van ik ben de kostwinnaar en de opvoeding is voor de vrouwen, zijn de mannen een beetje stil gaan staan.
Ja, exact.
En in het boek Mannen die deugen, wat is daar een antwoord op? Of geeft de schrijver Ivan Jablonka daar een antwoord op?
Dat had ik wel gehoopt.
Alleen maar nog meer vragen.
Ja, daar hebben we toch niks aan. Nee, ja. Kom gewoon met een antwoord. Nee, dat had ik wel gehoopt. Maar het is eigenlijk een uitnodiging aan mannen van hoe ga je je verhouden ten opzichte van deze verandering? En dan zie je daar kun je eindeloos over hebben, maar je ziet dat er op heel veel verschillende manieren mee om wordt gegaan. Hè. Denk aan wereldheersers die op een hele mannelijke, op een hele directe manier en wat conservatief juist en heel erg autoritair worden.
Zeker.
Daarvan kun je afvragen of dat wel een passend antwoord is hierop. Ik denk van niet.
Nee, ik denk het niet. En ik hoop ook ergens dat zeg maar dat beeld van die autoritaire, vaak rechtspopulistische leiders die je nu ziet, als Trump en Poetin en allemaal dat soort rare mensen, ik hoop altijd dat het een soort van laatste uitwas is. Een soort van, oh ja, we gaan allemaal verder. Ja, we evolueren. Ja, we zijn gelukkig allemaal feministischer. En dat het een soort van ik hoop dat het een soort van uitstervend ras is, of uitstervend mensensoort, niet dat ze echt uitsterven, maar dat het idee van dat mannen, soort van dat stoeren, dat ze jagen en vuur maken en bier drinken en voetbal kijken en niet over je gevoelens praten, dat dat eigenlijk zo, dat iedereen die zo erg voelt dat er een omslagpunt aankomt, dat we eigenlijk veel relaxer met elkaar om moeten gaan. Dat de opvoeding zowel door een vrouw als een man kan worden gedaan. Ja, en ja, dat, ik hoop dit idee, maar we gaan het meemaken de aankomende tijd.
Ja, ik vind het mooi gezegd. En ik merk wel in contact met ouders dat het steeds meer mogelijk is om het daarover te hebben. Hoe doen jullie het? En hoe doen jullie het met elkaar in de opvoeding, in het zoeken naar een balans tussen werk en het gezin? En als dat lukt op een manier die past bij moeders en ook bij vaders, ja. Ik denk dat we dan op de goede weg zijn.
Ja, want jij ziet vaders, of jij hebt je ook verdiept in de rol van vaders binnen de zorg. Mm-hmm. En waarom eigenlijk trok dit onderwerp jou überhaupt?
Als professional en zelf als vader zie ik echt een kans om vaders meer te betrekken in de opvoeding, in het gezin, maar dus ook in de zorg. Ik heb gemerkt in de meer dan 15 jaar dat ik nu dit werk doe, dat het nog steeds erg lastig is om vaders echt te betrekken bij de zorg voor hun kinderen.
Komt dat? Weer die hoe-vraag.
Ja, weer. En dat is echt een hele lastige vraag, waar ook weinig onderzoek naar is gedaan om dat antwoord te vinden. Dus wat ik heb gedaan is met een collega daar onderzoek naar gedaan door een vragenlijst of een enquête voor te leggen aan 25 vaders. Is wel interessant gebleken, want daaruit blijkt dat vaders het heel graag worden betrokken bij de zorg voor hun kinderen.
Maar ze willen wel, maar ze weten niet hoe of zo.
Ja, en dan kun je ook afvragen, past eigenlijk de manier van hulpverlening wel bij wat vaders in dit geval nodig hebben?
Want hoe, weer een hoe-vraag, maar hoe activeren we die vaders wel om meer bezig te zijn binnen die zorg van die kinderen, dus met zorgprofessionals, binnen IHUB, binnen de behandelkamer, binnen systemische therapie. Hoe activeren we ze wel?
Door goed te luisteren naar wat ze daarin nodig hebben. In die enquête hebben we ook gevraagd, wat hebben jullie nou nodig? Of wat hebben jullie gewaardeerd eigenlijk in de zorg die jullie hebben gehad? Want dit was allemaal voorgelegd aan vaders die al in zorg zijn geweest. En wat ze daarin aangeven is dat ze het belangrijk vinden in ieder geval dat de doelen van de gesprekken duidelijk zijn. Dat er ook een duidelijk behandelplan is. Hè, wat gaan we doen en wat ga ik nu doen?
Een soort van concrete, heldere, duidelijke. Ja. Geen gezwets. Sorry, ik noem het even gezwets, maar heel duidelijk en concreet.
Ja, ja. No nonsense.
No dus nonsense, een beter
taal
woord.
Ook niet te veel herhalen.
Neem het woord gezwets terug trouwens. Okay. Alsof wat we doen ook, et cetera. Is dan wat ik bedoel.
We lullen maar wat.
Nee. Nee, maar ik bedoel, ik zit even naar die nukkige vader te kijken die dan denkt van, ja, ik kan me voorstellen dat die ook bepaalde ergernissen heeft bijvoorbeeld. En ja, wat zijn die ergernissen die veel naar voren komen van die vader?
Ja, ook dat hebben we gevraagd. Dat gaat over taal. Hè? Langdradig of kinderachtig taalgebruik. Dan zijn ze al snel afgehaakt. Of in ieder geval deze vaders aan wie we het hebben gevraagd. Dat er ook onvoldoende aandacht is voor de vader zelf. Of dat de hulpverlener soort van bepaalt, of dat de vader denkt dat de hulpverlener bepaalt wat er nu wat hij dan moet doen of wat er goed is voor zijn kind. Die kwam ook sterk naar voren.
Dus toch een beetje dat autonomie ook, dat die wordt ingevuld wat het beste is voor dat kind, terwijl het vader daar zelf opvattingen van heeft.
Ja, dus luister naar mij. Luisteren, dat kwam ook veel terug.
Ik kan me ook voorstellen dat soms die vaders denken dat er een bondje is tussen de hulpverlener en de moeders.
Ja, dat
komt
klopt.
Dat voor?
Ja, die kwam op de vierde plek.
Oh ja. Oh ja.
Dat klopt inderdaad.
Hey, en als ik nog steeds nog even terug naar die vader als construct. Wat ik soms, ik heb veel vrienden die hebben al kinderen. En dan zie ik ze soms de eerste paar jaar een beetje ongemakkelijk langs de zijlijn staan, voor mijn gevoel. Omdat ze dan toch ja, niet helemaal zich nog die rol weten die ze hebben binnen het gezin. Maar eigenlijk zie ik ook daarin een bepaalde kwetsbaarheid. En eigenlijk vind ik ze ook wel een beetje eenzaam daarin. In die rol van, hey, moet ik nou, weet je, dat zorggedeelte is toch eerder voor de vrouw. Worden die vaders daar in die rol wel genoeg gezien?
Vaderschap is heel kwetsbaar. Het is ook niet zo'n sexy onderwerp als je met andere mannen staat te praten, dat je over je gezin. Het gaat al snel over een ander onderwerp, bijvoorbeeld. Ik denk ook wat een rol speelt, is dat vaders hun eigen rolmodel hebben dat misschien niet meer past in deze tijd, hè, waarin toch er ook, ook vrouwen werken, moeders dus werken en vaders dan ook zich anders daartoe gaan verhouden. Dus dat roept ook allemaal vragen op, maar met wie ga je dat dan ook bespreken? Dus dat is ook een factor, denk ik, die meespeelt. Daar los van nog, helemaal aan de start, moeder heeft een kind gedragen en kind gebaard. Dus de band tussen moeder en zoon of dochter die is er. En de vader staat er toch een beetje aan de zijlijn. Dus je staat al met 10-0 achter. Hoe ga je dat weer inhalen als je jezelf nog moet leren verhouden tot je kind? En niet die per se die taal spreekt. Wat we vaak doen met speeltherapie is met ouders samen leren spelen. He, want spel is taal van het kind. Doe dat maar eens als je in je eentje als vader staat en dus niet dat rolmodel hebt of dat lastig vindt om daarover in gesprek te gaan.
En wat zijn dan bijvoorbeeld kleine dingen die vaders kunnen inzetten om die band wel te versterken? Als ze al met 10-0 achter staan, hoe komen ze dan weer op 10-10, bij wijze van spreken?
Ik denk dat het belangrijk is om vaders te helpen dat gesprek aan te gaan. En dan gaat het niet zozeer over hoe hoor je nou eigenlijk goed vader te zijn. Maar ik denk veel meer van waar beleef je plezier aan in de interactie met je kind. En dat kan op allerlei manieren. Dat hoeft dus niet over de hoeveelheid tijd dat je doorbrengt met je kind. Maar de manier waarop, wat past bij jou? Wat vind je leuk om te doen? Dus praten over deze onderwerpen, dat zou meer kunnen. En dat kunnen we ook meer doen in de hulpverlening, denk ik.
Ja, dus ook die moeders dan, die al heel veel doen natuurlijk, maar het kijken van wat vindt die vader ook leuk om te doen met zijn kind.
Ja.
En dat daarin een bepaalde symbiose ontstaat.
Ja.
Dat is een bepaalde connectie.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld dat kind gewoon eventjes lekker hoog optillen, daar is ook onderzoek naar gedaan, hè? Een beetje hoog in de lucht gooien, dat soort spelletjes. En dat is toch wat ruwer soms, of wat meer de grenzen opzoeken. En wat je dan ziet, hè, dat hebben ze gedaan met door het hormoon oxytocine te meten. Dat je dan ziet dat hormoon zich anders gedraagt tussen vader en kind ten opzichte van moeder en kind. En dat gaat niet over goed of slecht, maar dus anders. Dus dat betekent dat die band, die attachment tussen vader, kind, moeder, kind, dat die op een andere manier tot stand komt. En die zijn enorm, dat is enorm belangrijk. Daar is ook best wel wat onderzoek naar gedaan. Hè? Dus dat op cognitief, sociaal en emotioneel niveau kinderen echt enorme baat hebben als vaders een actieve rol in hebben. En dat heeft invloed op afname van gedragsproblemen in de verdere toekomst, verbeterde cognitieve ontwikkeling. Ook onderzoek gedaan naar angst en depressie. Dat die symptomen echt fors minder zijn als een vader daadwerkelijk meer interactie heeft in de opvoeding. Dus dat is mooi onderzoek wat bevestigt eigenlijk wat we al een beetje aanvoelen. Ja. Maar het is zo mooi dat je dat ook weer terugziet.
Toch las ik wel over een studie dat jongens vaak minder fysieke affectie krijgen dan meisjes. Bijvoorbeeld minder jongens krijgen over het algemeen minder knuffels als ze klein zijn. Dus er is minder huid-op-huid contact. Wat doet dat, denk je, met jongens als je kijkt naar bijvoorbeeld hechting en emoties?
Als je kijkt naar het verschil tussen jongens en meisjes, is er ook weer iets anders wat ze daarin vragen of nodig hebben. Ook in de interactie tussen vader en moeder. Dus in het spelgedrag dan zie je dat vaders stoeien meer met kinderen. Waardoor een kind daardoor meer de eigen acties en emoties te reguleren. Dus ook wat meer grenzen opzoeken. Ook door de taal wordt er meer gebruik over het algemeen door vaders meer in de gebiedende wijs. En meer W-woorden gebruikt. Wie, wat, waar, waarom.
Ja, weer dus, lekker concreet.
Dus juist gooi ze maar in diepe. Ah, ja. En geef ze maar het vertrouwen. Hey, als je niet weet, dan help ik je wel. Maar dus daarin wat meer de spanning opzoekend. Maar wel de... het idee is dat de solide basis er is. Omdat altijd een kind weer, als het die wereld heeft verkend, altijd weer terug kan komen bij de ouder, de vader, de moeder die daar is.
Hey, en jij begeleidt psychologen en orthopedagogen. Als je kijkt naar de opleiding, naar het opleiden van jonge professionals, wat denk je wat belangrijk is daarin?
Ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij wat hun passie is voor het vak. Wat is hun bedoeling? En daarnaar te zoeken. Wat is daarvoor nodig? En er is een mooi gedicht geschreven door Antoine Saint-Exupéry. In Nederlands vertaald, zal ik hem even voorlezen?
Ja, heel graag. Leuk.
Wanneer je een schip wilt gaan bouwen, breng dan geen mensen bijeen om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen. Voorkom dat ze taken ontvangen. Deel evenmin plannen mee, maar leer eerst de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.
Wauw, dus een soort van gezamenlijke. Het gaat om het gezamenlijke idee dat je met elkaar deelt.
Ja.
Belangrijk is dan de taak uitvoeren.
En vanuit daar komen vanzelf de vragen die relevant zijn. En dan ontstaat er een mooie interactie in de supervisie of de wat je kan leren. Maar het start bij wat iemand zelf voelt en wil.
Dus ook de jonge psycholoog die dan in de behandelkamer belangrijk is van wat willen we nou gezamenlijk? In plaats van voer dit uit of ga let meer hierop of meer dat gebiedende wijs.
Ja, ja. Ja, ik denk dat dat niet recht doet aan de enorme kennis en kunde van alle professionals met wie we samenwerken.
Klopt, ja. Want wat is volgens jou een valkuil voor beginnende psychologen?
Dat ze alles zelf moeten weten. Dat ze het antwoord hebben. Met name in die interactie met ouders. Als je zelf geen vader of moeder bent, die ervaring niet hebt. Daar kom ik veel collega's tegen die zich daar nog wat onzeker in voelen. En moet je alles weten? Nee. Is het helpend om daar met oprechte interesse dat gesprek te voeren?
Ja.
Ja, dus samen die zoektocht aangaan.
Ja, ja. Nee, ja, dat is mooi. Dus soms kan je ook zeggen van, ja, er is geen goed of fout of geen rechte weg, maar meer een soort van laten we exploreren wat misschien wel werkend is. Dus een soort van open houding daarin te hebben.
100%.
Ja.
En dus ook kwetsbaar zelf te durven zijn.
Ja.
In je eigen professionaliteit, je mensheid, in je vaderschap en naar de vaders met een duidelijk doel en
naar de vaders
niet
wel
te lang.
Helder.
Wel helder. Ja.
Hey, en als jij een toverstok zou hebben om de toekomst van de zorg mee te beïnvloeden, wat zou je met die toverstok doen?
Dat het lukt om daadwerkelijk die echt goed aan te sluiten bij wat die vader nodig heeft. Door goed te luisteren, dat open gesprek te voeren. Flexibel op te gaan met het combineren van werk en de afspraken die je hebt. Als dat goed lukt, komt er een gezondere balans tussen ouders in de opvoeding van de kinderen. Hebben ze met elkaar een grotere draagkracht. Ik denk dat dat de kern is om... Nou, om in e-hub termen te spreken, om naar een veerkrachtige generatie te komen. Want daar ligt de kern. Het gezin is de kern van de, van wat een kind nodig heeft.
Wat leuk, wat mooi om te horen. Je hebt voordat we begonnen, zei je van ik heb nog een leuk mooi stukje muziek meegenomen. Wat best wel een beetje sprekend is voor de huidige situatie waar we in zitten. Mm-hmm. Beter als jij het voorleest.
Inconvenient Threat.
Van Veldhuizen en Kemper. Ja. Hans Hoogewind, mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik vond het erg leuk om over dit thema te hebben. Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Vond je het interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je misschien zelf werken in de zorg? Kijk dan op werkenbijihub.nl.